laten we samen in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heere opdragen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we samen God zegen vragen voor deze dienst. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we als gemeente van de Heer Jezus Christus hier bijeengekomen zijn. Dat we opnieuw geboren zijn en dat we als familie bij elkaar mogen horen. En dat we ons mogen laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van het geestelijk huis en dat u uw gemeente. Heer, daar hebben we het vorige week over gehad en we zullen hier ook vanmorgen meer over horen. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen ook bijzonder aanspreken door uw woord, door uw heilige geest die in ons midden is, en onze levens veranderen. Heer, we danken u dat we verbonden mogen zijn met vele broeders en zusters, wereldwijd, maar ook hier in Enschede, maar ook met hen die uitgegaan zijn om ver weg het evangelie te verkondigen. En dat denken we in het bijzonder vanmorgen aan onze broeder Edgard en Theresa, onze zuster Theresa, die zo'n bloeiend werk voor u mogen doen in Brazilië. Ik wil u danken voor het werk onder de Indianen, voor de Bijbelcursus die daar gegeven wordt. En wilt u uw rijke zegen schenken hier in dit werk in Brazilië. Wilt u ook met Jannie zijn? Wilt u haar nog een goede tijd hier in Nederland geven? Het zou het fijn zijn als ze ook ons als gemeente nog een keer zou kunnen bezoeken. Heer, wees daar heel dicht nabij. En ja, wilt u zo het werk van Brazilië in Brazilië ook zegenen? En ook de offergave die we straks mogen bijeenbrengen, ook voor dit werk zegenen. Heer, we willen u ook in het bijzonder bidden voor hen die de afgelopen week getroffen zijn door ziekte of overlijden. Zo willen we ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. Het wordt bedreigd, nog steeds. En we danken u, Heer, dat u waakt over uw volk Israël. Ook al wordt Israël nu op allerlei creatieve manieren door de Palestijnen in brand gestoken, Heer, met allerlei brandende vliegertjes en parachutjes en drones. Heer, we willen u vragen, wilt u uw land alsjeblieft beschermen? En wilt u een muur rondom uw volk zijn? En wilt u uw liefdevolle handen over uw volk uitspreiden? Dat bidden we ook voor uw gemeente die vervolgd wordt. Heer, wees hen nabij en wilt u hen kracht geven om vol te houden. Heer, ook willen we in het bijzonder bidden voor de ontwikkeling in Noord-Korea. We weten, er zijn heel veel christenen die daar vervolgd worden. Heer, misschien wilt u daar een opwekking geven. En dat er misschien wat meer vrijheid komt voor deze christenen, ook door de gesprekken die binnenkort beginnen tussen Amerika en Noord-Korea. Heer, wilt u hier alsjeblieft een verandering in brengen? En dat deze christenen misschien wel het grote zendingsproject zal worden over de hele wereld. Dat vanuit Noord-Korea een grote opwekking zal plaatsvinden, die eens daar begonnen is, vorige eeuwbegin, en die door zal werken wereldwijd. Wil u vragen, Heer, wilt u grote wonderen doen daar in Noord-Korea? Dank u wel, Heer, dat we ons als gemeente zo ook vanmorgen aan u mogen toevertrouwen. En wilt u ons uw rijke zegen schenken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar een stukje lezen, drie stukjes lezen uit het woord van God. We beginnen in Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5, daar staat: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje vindt u in Handelingen hoofdstuk 2. Dat is maar één vers. Handelingen hoofdstuk 2, vers 41. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En dan het derde stukje vindt u in 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 16 tot en met 19. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Tot zover deze woorden uit de Bijbel, waar we straks met elkaar wat meer over na gaan denken. Hoe is de gemeente ontstaan? Dat is een groot wonder van God. De gemeente bestaat nu al bijna 2000 jaar. Je zou, als we de jaartelling aanhouden, nou, de jaartelling is eigenlijk een beetje te laat waarin wij terechtgekomen zijn, maar is de gemeente in 33 na Christus ontstaan? Nou, we leven nu al bijna 2018. Nou, dan zou je, ja, normaal gesproken in 2028 bestaat de gemeente letterlijk 2000 jaar. Door alles heen, door alle beproevingen heen, door alle vervolging heen, maar ook door de verleiding heen van binnenuit, is de gemeente nog steeds na 2000 jaar springlevend. Bedreigingen van buitenaf, bedreigingen van binnenuit, de gemeente is er nog steeds na 2000 jaar. Gamaliel, die zei, als dit werk uit mensen is, dan gaat het voorbij. Maar als dit werk uit God is, dan kun je doen wat je wilt, maar dan bestaat de gemeente. En ik vind het wat dat betreft heel interessant wat er nu vandaag in Singapore gebeurt, als de twee leiders elkaar gaan ontmoeten uit Amerika en uit Noord-Korea. U weet waarschijnlijk wel, misschien heeft u het nog wel eens onthouden dat ik dat wel eens verteld heb. Begin vorige eeuw, begin van de 19e eeuw, was er in Noord-Korea, of in Korea, toen was er nog maar één Korea, een enorme opwekking. Duizenden Koreanen kwamen tot geloof. En het begon allemaal in een hele kleine gemeente, waar mensen tot besef kwamen dat ze een zondaar waren. Dat ze gezondigd hadden, dat ze schuldig stonden tegenover God. Nou, dat zondebesef, dat schuldig zijn, dat wordt door heel veel mensen niet meer ervaren. En toch begon het daar. Een opwekking die met name gedragen werd uit een stukje zondebewustzijn, schuldbesef. En die opwekking die ging door, totdat natuurlijk die vreselijke oorlog kwam in Korea. En de christenen in Noord-Korea zo verdrukt werden en in strafkampen opgesloten werden. En wie weet, en bid daar alsjeblieft voor, dat als deze gesprekken plaatsvinden, dat deze christenen, die daar toen die opwekking meegemaakt hebben, opnieuw dat het vuurtje weer gaat branden en dat er misschien wel vanuit Noord-Korea nog een geweldige opwekking plaats zal vinden. Maar het begon allemaal met het besef van dat woord van God, dat hen zo diep raakte in hun hart, dat woord van God. We hebben grote risico's, ook in de gemeente. Ik heb verteld, er komt beproeving van buitenaf, maar ook van binnenuit. En als je een klein beetje op de hoogte bent van wat er in de gemeenten wereldwijd, maar met name in West-Europa zich afspeelt, dat is dat er met name in heel veel kerken de groep van 20 en 30 jaar ontbreekt. Het is de grootste risicogroep in de gemeente van Jezus Christus. Juist die groep van tegen de 20 en half 30, dat is met name een groep waar je als gemeente heel veel aan hebt en juist hen nodig hebt. En ze worden vaak de gemeente uitgeloosd omdat ze buiten de kerk moeten gaan studeren. Ze worden gemeenten uitgeloodst omdat dit met name de groep is. Ze noemen deze groep in Nederland wel eens de festivalgroep. Ze gaan van het ene festival naar het andere festival en naar die gemeente, naar die gemeente. En het is soms heel moeilijk om deze groep vast te houden in de gemeente, te betrekken in de gemeente en mee te laten werken in de gemeente en hen ook taken te geven. En dat is een uitdaging voor ons als gemeente om daar heel zuinig mee om te gaan. En we zijn ontzettend dankbaar met deze groep, ook bij ons in de gemeente. Maar laat je niet weglokken uit de gemeente. Er is een heel onderzoek geweest. Mevrouw Klavers is een hele bekende in Nederland die allerlei gemeenten onderzoek heeft. En met name gezegd heeft, als mensen uit de gemeente trekken naar, ik heb daar wel eens iets meer over, naar een megagemeente waar alles aanwezig is, waar praise-diensten gehouden worden en grote manifestaties. En dan trekken ze naar deze grote gemeente en de bestaande bijbelgetrouwe gemeenten worden als het ware leeggezogen. En dan heb je op een gegeven moment een moment, en deze mevrouw Klavers die heeft ontdekt dat deze grote megagemeente met name de potentiële plek wordt van het uiteindelijk afhaken. Want op een gegeven moment, ja, dan heb je het wel gezien. Dan heb je het wel gevoeld. En dat krijg je op een gegeven moment, een soort kentering, dat juist deze groep op een gegeven moment gaat denken, ja, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dit stelt uiteindelijk teleur. En als ze dan afhaken, dan kun je ze helemaal niet meer bereiken. Dan zeggen ze, ja, we zijn in die gemeente geweest, we hebben dat meegemaakt en we hebben het wel gezien. Om hen dan nog te bereiken. Het is de potentiële plaats om uiteindelijk af te haken. Dat is het onderzoek wat geweest is in Nederland en in landen daarbuiten. Wat is er belangrijk? Om trouw te zijn aan het woord van God. Aan het woord van God, aan datgene wat de Heer ons toevertrouwd heeft. Waar begint de gemeente mee? Broeders en zusters, waar begint de gemeente mee? De gemeente, als je in Handelingen 2 vers 41 leest, de gemeente begint met zij aanvaarden zijn woord. Niet door muziek, niet door zang, niet door praise meetings, maar ze aanvaarden het woord. In de Efezebrief staat, in hem zijn wij nadat wij het woord der waarheid aanvaard hebben. Daar begint het mee. De Romeinenbrief zegt, Romeinen 10 vers 7, het geloof is uit het zien. Het geloof is uit het voelen. Nee, Romeinen 10 zegt, het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van God. De eerste gemeente en de eerste oudsten, de apostelen, die zeiden, wij stellen diakenen aan, die met name bezig zijn met de stoffelijke zaken van de gemeente. En wat zeggen de apostelen dan? Zodat wij ons kunnen bezighouden met, dat staat in Handelingen 5, met gebed en het woord. Er staat niet dat ze een of andere muziekteam of ik weet niet wat allemaal. Allemaal heel goed. Allemaal heel belangrijk. Maar niet het belangrijkste. Er staat zodat wij ons helemaal bezig kunnen houden met het woord en het gebed. Dat is het begin van de gemeente. Dat ontdekten de christenen vorige eeuw in Korea. Dat woord dat groeide. Mensen die ontzettend geraakt werden door de verkondiging van het evangelie. En daar speelde zang en muziek niet de bovenrol, niet de belangrijkste rol. Natuurlijk was het er aanwezig, maar lang niet zo belangrijk als vandaag in vele gemeenten nu zo'n plek gekregen heeft. Ja, tijden veranderen, zeggen we. Nee. Hij is dezelfde nu, hebben we net gezongen. En hij werkt ook vandaag op dezelfde manier nog. De eerste gemeente was een gemeente met woord en gebed. Dat was het belang. Het was de woordbediening stond bij de gemeente centraal. En als wij een opwekking willen hebben, een echte opwekking die blijvend is, waardoor mensen echt van diepte, van binnenuit echt veranderd worden, dan moeten we terug naar het woord. Dan moeten we ontvankelijk en verlangend worden naar het woord van God. De Heer Jezus geeft Petrus de opdracht: Petrus, weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. En toen die eerste gemeente ontstond, toen zei Petrus: verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Dat is het woord van God. Een verlangen naar het woord van God. Een verlangen naar het woord van God is een van de eerste kenmerken van een christen. En dat moet zo blijven. Een verlangen naar zijn woord. En dat woord, dat was in Handelingen 2 heel persoonlijk. Het was een persoonlijk woord. Er staat in Handelingen 2, wat we gelezen hebben. Laten we hem even bij opslaan hoe dat daar gaat. Daar worden die woordjes gebruikt. In Handelingen 2, daar staat in vers 41. Zij dan. Zij dan. En daar heb ik achtergezet. En u. En ik. En jij. Weet u waar het begint? Het begint daarbij dat als jij vanmorgen hier in de dienst zit, dan moet je ervan overtuigd zijn, dan moet je ervan uitgaan dat dit woord wat God vanmorgen verkondigt, dat God dat voor jou bedoelt. Als jij de Bijbel opent, dan moet je weten dat God persoonlijk tot jou spreekt. Als je naar de kerk gaat, naar de diensten gaat, dan mag je naar de dienst gaan met het verlangen: Heer Jezus, Heere God, u heeft vanmorgen een persoonlijk woord tot mij te spreken. En dat was ook zo in die prediking van Petrus. Zij dan, ze werden geraakt. God sprak hen persoonlijk aan. Ga hier niet met oren dicht zitten. Ga hier niet met allerlei vooroordelen zitten van, nou ja, hij zal het wel weer te vertellen hebben. En hoe lang duurt het allemaal? Dan gaan al die gedachten, die kunnen je afleiden van dat wat God jou te vertellen heeft. Het is een heel persoonlijk woord. Gods woord is een persoonlijk woord. Aan jou gericht. En hij zal ook jou ter verantwoording roepen. Omdat hij tot jou spreekt. Spreek, Heer. Want ik luister. Zei Samuel. En dan staat er ook zo mooi dat deze mensen: wat moeten wij doen? Niet wat moet hij doen? Nee, wat moeten wij doen? En dan staat er: zij dan lieten zich dopen. Heel persoonlijk. Er werd heel verschillend op gereageerd. Sommigen spotten. Nou, ze hebben te veel zoete wijn gedronken. Anderen dachten: wat betekent dit? Wat moet ik hiermee? Die waren geïnteresseerd. Toen Paulus in Athene stond op de Acropolis voor de Areopagus, toen vertelde Paulus over de opstanding van Jezus Christus en over het oordeel wat zou komen. En wat staat er dan in Handelingen 17? Sommigen spotten. Nou, daar willen we niks van weten. En anderen zeiden: nou, daar willen we wel wat meer over weten. Gods woord brengt altijd een keuze met zich mee. Wat doe je ermee? Wat doet Gods woord in jouw persoonlijk leven? Petrus, die spreekt het Joodse volk hier aan. In Handelingen 2. En de kern van dit woord staat in vers 36. Misschien wel goed om dat even te lezen. Vers 36 van Handelingen 2. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, tot de Messias. En dan staat er: deze Jezus die Daar staat niet deze Jezus die gekruisigd is. Dat had natuurlijk Petrus ook zo kunnen zeggen. Deze Jezus die gekruisigd is. Maar daar staat deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Ja, maar dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben die Farizeeën, die hebben dat geroepen. En de Romeinen hebben Jezus gekruisigd. Nee, Petrus zegt, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Oei, 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 oei. Toen werden ze wel beschuldigd, hè? Dat kwam wel even heel hard aan. Zij werden door Petrus aangewezen als de schuldigen. Jullie hebben Christus gekruisigd. Nou, dat was harde taal. Dat was wel heel cru. Zij waren schuldig aan de dood, aan het sterven van Jezus. Daar begint het mee. Broeders en zussen, jongens en meisjes, dat je op een gegeven moment gaat beseffen dat jij schuldig bent aan het sterven van Jezus. Daar ben jij schuldig aan. Jij hebt Christus gekruisigd door jouw zonde. Jij bent de schuldige. En wat gebeurt er dan? Toen ze dat beseften. Kijk, dat kun je natuurlijk wel vertellen. Je kunt wel vertellen dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Je kan zeggen, wat mooi hè, dat er iemand voor mij in de plaats kwam. Dat is allemaal mooi om dat te weten. Maar er moet nog wat meer gebeuren. Je moet op een gegeven moment gaan beseffen. En dat kan alleen maar Gods geest in jou doen, door het woord van God, dat het zo diep jou gaat raken, dat het je ook wat doet. Dat je er niet warm nog koud onder blijft, maar dat je daardoor geraakt wordt dat jij de schuldige bent. Dat hij door jouw schuld, door jouw zonde, daar aan het kruis stierf. Jij bent schuldig. En dan blijft het ook niet uit, want dan staat er in vers 37, toen ze dit hoorden. Je kunt je oren dichtstoppen. Nee, ze hoorden het woord. Het geloof komt uit het horen. Toen ze dit hoorden, wat gebeurde er? Dan staat er, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze riepen het uit. Wat moeten we doen? Zo begon de gemeente. Dat is het eerste van de gemeente. Ze hoorden, ze aanvaarden dat woord. Ze zeggen, ja, oh, je hebt gelijk. Het is zo. En ze werden zo diep in hun hart getroffen toen ze dat hoorden. Mooie liedjes kunnen je in je gevoel raken. Je kunt soms in je gevoel heel ver gaan in je christenleven. Als jouw christenleven alleen bestaat uit een gevoel. Ik moet een bepaald gevoel of een emotie hebben. Er moet iets opgewekt worden. Ik moet me prettig voelen. En weet je, dat is een geloof dat gaat zo weer weg. En je kunt soms in bepaalde momenten heel erg een mooi gevoel hebben. En daar hou ik ook van hoor. Ik hou verschrikkelijk veel van mooie muziek. Het is maar goed dat je niet altijd bij mij in de auto zit. Maar ik hou heel veel van muziek. Echt waar. Maar je stapt de auto uit en het is ook zo weer weg. Het raakt je gevoel. Het raakt zeker. Doet heel veel. Ja, doet ook heel veel met je leven. Maar voordat iets je hart raakt. Er staat in spreuken, uit je hart komen de oorsprongen van je leven. Je gevoel verandert niet zo je leven, maar je hart. Als jouw hart veranderd wordt, als jouw hart aangeraakt. En er is maar één die dat kan doen. Er is maar één die dat kan doen. Er staat in Hebreeën 4 vers 12 dat het woord van God dringt heel diep door in je hart. En het verandert je leven. Als je veranderen wilt in je leven, laat het woord van God toe in je leven. En accepteer het werk van Gods geest in je leven. En strek je niet uit alleen maar naar gevoelsdingen, want die gaan weer voorbij. Ze werden in hun hart aangeraakt, getroffen in hun hart door het woord van God. En ik denk dat dat een van de grote gevaren is waar de gemeente van Jezus Christus nu van binnenuit mee bedreigd wordt. Dat er geen verlangen meer is naar het woord van God. Dat het woord van God niet meer in staat is om ons hart te bereiken. Omdat het zo vet en zo steenachtig geworden is en niet meer open staat voor het woord van God. Weet u, er staat in het boek Samuel, waar het boek Samuel mee begint, dat het woord van God was zeer schaars. U kent misschien wel die uitdrukking, hè? In 1 Samuel. Het woord van God was heel schaars geworden. God sprak bijna niet meer. En weet u wat het gevolg daarvan was? En dan staat er, en de lamp van God was bijna uitgegaan. De lamp van God was bijna uitgegaan. Zo ging het met Israël. Terwijl God tegen Israël gezegd heeft, toen Israël Jericho innam door Jozua, dit woord mag niet wijken uit je mond. Overpeins het, lees het, leef eruit. Ja, dat woord was helemaal vergeten. Dat woord was helemaal achtergelaten. En ze leefden ook niet meer uit het woord van God. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. En toen kwam Samuel. Die zei, spreek maar Heer, want ik luister. En toen kwam het woord van God weer door Samuel naar het land. En ging God het volk weer zegenen. Daar begon het mee in Israël. Nou, deze mensen die zo geraakt werden door het woord van God, die riepen het uit, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus heel eenvoudig, en vergeet niet, dit zijn hele religieuze Joden. Waar Petrus daar waarschijnlijk in de tempel, hè, daar in Jeruzalem mee samenkwam. Hele religieuze Joden die hun gebeden deden en die alle verplichtingen nakwamen. En Petrus zegt tegen deze religieuze Joden, jullie moeten je bekeren. Wij? Wij bekeren? De heidenen moeten zich bekeren, maar wij niet. Jullie moeten je bekeren. En ze wisten drommels goed wat dat betekende. Ze moesten met hun zonde, met hun billen bloot, maar zo te zeggen. Ze moesten hun zonde bekennen. Hun zonde belijden. En ze deden het. Jullie moeten je bekeren. Je bekeren. En als je naar Openbaring 2 en 3luistert, naar de 7 brieven die geschreven worden aan de gemeente, in elke brief naar een gemeente staat, bekeer je, voordat de Heer Jezus komt. Bekeer je van je vleeselijke lusten. Bekeer je van je gemakzuchtigheid. Bekeer je van misschien wel van allerlei bezigheden waardoor God in de weg staat. Soms heb je wel eens het idee dat het geloof, dat het leven met de Heer een bijzaak geworden is in je leven. Is dat misschien zo in jouw leven geworden? Is je relatie met de Heer Jezus, of je betrokkenheid in de kerk, of dat wat je voor de Heer mag doen, een soort bijzaak geworden in je leven? Oh ja, dat is er ook nog. Of is het hoofdzaak? Staat er niet Matthäus, dat prachtige stukje, zoekt eerst het koninkrijk en al dat andere, en dat is soms heel veel, maar dat komt dan ook wel goed. Mag ik je vanmorgen uitnodigen om die bewuste keuze weer te maken, om eerst dat koninkrijk te zoeken. En weet je, dan zul je inderdaad ontdekken dat al het andere bijzaak is. Het is belangrijk, zeker, maar niet zo belangrijk als jouw relatie met de Heer. Als het omgaan met zijn woord. Het is zo'n persoonlijk woord. En het is niet zo lang geleden dat iemand aan de uitgang ook tegen mij zei, broeder Niemeyer, God heeft mij zo aangesproken, ik moet me bekeren. Ik zei, ja, maar je bent toch al bekeerd? Ja, ik ben wel bekeerd, maar ik moet wel bekeren van dit en van dat in mijn leven. Dat moet anders, dat moet veranderen in mijn leven. Je hebt één grote bekering, dat is het moment dat je als zondaar bij de Heer Jezus komt. En daarna is jouw leven lang één grote bekering. Eén grote verandering. Totdat je steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus. Bekeer je. En laat je dopen. Daar zal ik zo iets over zeggen. Met als gevolg dat je vergeving ontvangt. En de gave van de Heilige Geest. En de gave van de Heilige Geest is niets anders in de eerste plaats als het feit dat je opnieuw geboren wordt. Dat Gods Geest in jou komt met het nieuwe leven. En dat je een kind van God bent. Dat woord waar we het hier over hebben is niet alleen een persoonlijk woord, maar het is ook een profetisch woord. Het is God zelf die spreekt. Hij sprak over het kruis. Hij sprak over de opstanding. Hij sprak over de hemelvaart. En hij sprak over de verhoging. Wie? Petrus? Ja, maar niet alleen Petrus. Weet u, in dit hoofdstuk haalt Petrus de profeet Jesaja aan. Hij haalt de profeet Joël aan. Hij haalt David aan in Psalm 16, Psalm 110, Psalm 132. Hij haalt inderdaad 2 Samuel aan. Petrus zegt, ik ben het niet die spreekt, maar God zelf heeft dat in dat Oude Testament allang verteld. Het was het profetisch woord. God spreekt. En laat mij dan maar een profeet zijn van God. Laat mij dan het woordje Nebuim, zoals het in Hebreeuws staat, een profeet is, heel eenvoudig een woorddoorgever. En ik bid daarom en ik vraag daarom of God mij zijn woorden wil geven. Het zal nooit helemaal volmaakt zijn, echt niet. Helemaal niet. Maar ik vraag of God door mij heen wil spreken en dat het aan mag komen bij jou, bij u. En dan hoop ik dat je niet zegt, Theonie mij je zegt, maar dat je toch zult ervaren, het is God die tot mij gesproken heeft. Het is het profetisch woord waardoor de gemeente ontstaan is. Het is het woord van God zelf, zoals Petrus verwees naar het Oude Testament, wat in vervulling gegaan was bij de Pinksterdag. Dit is het wat in het woord van God staat. Ik vind het trouwens een hele mooie volgorde die Petrus gebruikt. Hij begint niet gelijk, hè, toen de Heilige Geest uitgestort werd, dan is het niet gelijk dat Petrus direct uit gaat leggen wat er nou gebeurt. Maar hij zegt, hij begint bij het kruis. En dan gaat hij naar de opstanding. Het kruis, de opstanding, dan gaat hij naar de hemelvaart, de verhoging van Jezus. En dan komt hij bij Pinkster uit. Dit is het wat er gebeurd is. Er zijn bepaalde groeperingen die eigenlijk al beginnen bij de uitstorting van de Heilige Geest. En misschien nooit bij het kruis terechtkomen. Maar die volgorde is heel belangrijk. Het begint niet bij de uitstorting van de Heilige Geest. Het begint bij het kruis. Het kruis. De opstanding en het feit dat Jezus daar in de hemel het bloed gebracht heeft, ons verlost heeft, het verlossingswerk compleet gemaakt heeft en doet voor ons. En dan de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is het. Het was een persoonlijk woord, heel persoonlijk. Het was een profetisch woord, God sprak. En het was ook een levend woord. Weet u, in Jacobus staat dat wij gebaard zijn, dan heeft hij het over christenen, gebaard, verwekt zijn, geschapen zijn door het woord van God. Het woord van God brengt nieuw leven voort. In de Petersbrief, 1 Petrus 2, daar staat dat wij opnieuw geboren zijn, of 1 Petrus 1, nieuw geboren zijn door het levende en blijvende woord van God. En hij zegt, dit is dat levende zaad wat ons als evangelie verkondigd wordt. Dat woord van God schept nieuw leven. In 1 Johannes, of Johannes 1, wat we gelezen hebben, daar hebben we gelezen dat het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen, alles wat geschapen is, is geschapen door het woord van God. Er staat in Psalm 33, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Volgend jaar zal ik spreken op een conferentie. En dat gaat met name ook over allerlei hele belangrijke thema's. Onder andere ook schepping en evolutie. En dan zult u gaan ontdekken dat schepping en evolutie, dat huwelijk kan nooit gesloten worden. Dat hoort niet bij elkaar. Al zijn er christenen die geloven in een theïstische evolutie. Een evolutie die door God gestuurd werd. Maar het kan niet. Dat zullen we dan ook bespreken op die conferentie. Maar weet u, hier staat, hij sprak. En het was er. Zonder het woord van God is er niets. God spreekt in dat woord dabar. Zoals het in het Hebreeuws genoemd wordt, dabar. Is dat woord van God niet alleen een woord, maar het is daad. Toen Jezus in de hof van Gethsemane zei, ik ben het. Ze lagen allemaal op de grond. Dat is het woord van gezag. Het woord van God heeft zoveel gezag. Hij zegt, er zijn licht en er is licht. Sterren en er zijn sterren. En dan zegt God niet tegen, en dan moeten we nog een miljoen lichtjaren wachten dat we dat licht zien. Nee, het is er. Voor God speelt het helemaal geen rol. En toen God de eerste mens schiep, heeft God geen babytjes gemaakt. Maar hij schiep mensen waar hij gelijk mee kon praten. Die hij opdrachten kon geven. En toen God vruchtbomen schiep, toen heeft hij niet kleine plantjes geschapen, maar grote vruchtbomen waar al vruchten aan hing. Dat gaat tegen de tijd in. God spreekt en het is er. God gebiedt en het staat er. Door het woord van God. Dit was in het begin bij God. Toen God met zijn eerste schepping begon, zien we dat het woord, door het woord alles geschapen is. God sprak en het was er. En zo begon het ook met een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. In de gemeente van Jezus Christus is God begonnen met een nieuwe schepping. En waar begon het mee? God sprak en het was er. Dit is dat levende woord van God, waardoor we tot nieuw leven komen. Misschien één tekst uit de psalmen, psalm 119. De langste psalm die er is, maar die psalm die gaat helemaal over de betekenis van het woord van God. Er zijn twee teksten die mij heel erg aanspreken als het over dit thema gaat. In psalm 119 vers 25, daar staat, of nee, vers 18. Psalm 119, vers 18, daar staat. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. Hier staat letterlijk het woordje ontsluieren. Ontsluier mijn ogen. In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt. U kent het laatste Bijbelboek. Het laatste Bijbelboek heet Openbaring. Hè? In het Grieks wordt daar gebruikt het woordje apocalypsis. Apocalypsis. Weet u wat het woordje apocalypsis letterlijk betekent? Ontsluiering. Onthulling. Jezus wordt onthuld in het boek Openbaring, totdat hij komt en zichtbaar op aarde verschijnt. Het gaat helemaal over de onthulling van de Jezus, het hele boek Openbaring. En hier staat, ontsluier, wilt u dat gordijntje voor mijn ogen wegtrekken, zodat ik uw woord ga begrijpen? Nou, dan kun je zeggen, dominee Niemeyer, ik snap er helemaal niks van. Ik vind het ook te lang duren, ik vind het een beetje saai worden. Van mij hoeft het allemaal niet. Ja, weet je, ik kan er niks aan doen. Ik kan niet het gordijntje voor jouw ogen wegtrekken. Dat doet de Geest van God als je dat ook wilt. Als je wilt luisteren. Als je oren wilt openen. Dan gaat Hij dat gordijntje weghalen. En dan ontdek je ineens van, hé, daar gaat het om. Dat is belangrijk. Zo staat het in de Bijbel. En ik bid en ik hoop dat Gods Geest dat meer en meer in onze gemeente gaat doen, dat dat gordijntje weggeschoven wordt. En dat we de Bijbel gaan leren kennen, want dan staat er in vers 25, dan gaat dat wonder gebeuren. Aan de ene kant staat er mijn ziel, mijn gevoelens, mijn wil, mijn gedachten, kleeft aan het stof, aan al de dingen van deze wereld. En dan roept de psalmist het hier zo uit, maak mij levend naar uw woord. Verschillende vertalingen hebben hier, maak mij levend door uw woord. Het woord van God maakt ons levend. En Hij wil het gordijntje wegtrekken, zodat we zijn woord gaan leren kennen. Dan gebeurt dat grote wonder. In Johannes 1 vers 14 staat, het woord van God is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Dat is toen Jezus in Bethlehem geboren werd. Het eeuwige woord is vlees geworden. Maar in 1 Johannes 4 zegt, de geest van de antichrist, die logent dat Christus in het vlees gekomen is. Maar dit is de geest van God die gelooft en beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Weet u in welk vlees? Dat Jezus Christus door de wedergeboorte in mijn vlees gekomen is. In mijn lichaam is komen wonen. En dat mijn lichaam een tempel mag zijn van de Heilige Geest van Christus in ons. Dat wonder gebeurde bij Maria. Toen de engel Gabriël tegen Maria zei, geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn. En wat zegt Maria dan? Mij geschiede naar uw woord. En welk wonder gebeurde er toen? Toen werd Jezus in Maria geboren. Mij geschiede naar uw woord. Dat is het begin van de gemeente. Ook al doet dat woord pijn, ook al raakt dat woord ons hart, maar dat woord schept nieuw leven in ons hart. Deze mensen, de gemeente, begonnen met zij aanvaarden het woord. En het tweede, waar ik dan mee af zal sluiten, heel kort, ze lieten zich dopen. Het aanvaarden van het woord en het dopen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het kan niet los van elkaar. Het is niet los verkrijgbaar, om maar zo te zeggen. De verlossing uit Egypte door het volk van Israël vond plaats door het woord van God. Hoe vaak je in dat stukje niet kunt lezen en God sprak en God zeide en ze deden het. En het was door het woord van God dat het volk van Israël uit Egypte, uit slavernij, geleid werd. De uittocht uit Egypte. Petrus zegt, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Ik heb daar pas ook even over nagedacht. In de 2 Timotheusbrief staat dat wij als christenen moeten schijnen te midden van een ontaard geslacht. Broeders en zusters, de wereld waar wij vandaag in leven, ontaardt steeds meer. Het is echt niet meer de mens zoals God deze geschapen heeft. En steeds meer moeten de mensen ontdekken van dat ze met dingen bezig zijn waar ze beter niet mee bezig kunnen zijn. Als je het nou hebt over de mensen die hardhorend geworden zijn, doordat ze hun oren steeds aan te harde muziek blootgesteld hebben. Hardhorendheid is een van de meest voorkomende ziektes waar mensen mee te maken hebben. Als je nu leest dat heel veel jonge lui bijziend geworden zijn omdat ze te veel op het tabletje kijken of te veel op hun smartphone kijken en niet genoeg de wijde wereld in kijken. Denk je van, ja, laten we dan onze ogen, ons datgene wat God ons gegeven heeft, op een juiste manier gebruiken. En als je dan de hele discussie hebt over wat is een man en wat is een vrouw. De mens is ontaard. De mens weet niet meer wie de mens is. En als je als mens je schepper loslaat, dan weet je niet meer wat een mens is. En ik heb het wel eens meer gezegd, hoe verder de mens bij zijn schepper vandaan komt, hoe onmenselijker de mens wordt. Ben je geen mens meer. Je wordt pas echt mens als je dicht bij God leeft. En we leven te midden van een ontaard geslacht. Ontaard betekent niet meer zoals het hoort. Niet meer zoals het was, zoals God alles naar hun aard geschapen had. We hebben het losgelaten. En daarom zien we, Israël werd uit Egypte geroepen. Wij worden als gemeente uit deze wereld getrokken, uit die duisternis, uit de leugen. Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn betekent, je hoort er niet meer bij. Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk als gemeente. Je hoort er niet meer bij. Je doet niet meer zoals de rest van de wereld. Ja, zeg, doe niet zo hoogmoedig. Ja, dat is gemeente zijn. Ecclesia, uitgeroepen. En dan niet alleen. Want na de uittocht gingen ze door de Rode Zee. En werden ze gedoopt in Mozes. Dat Pascha met hun uittocht, dat werd in het huis gegeten. Onzichtbaar, dat werd binnenshuis gegeten. Dat is een hele persoonlijke keuze dat je Jezus in je leven toelaat en hem dankt voor dat wat het paaslam voor jou gedaan heeft. Maar door de Rode Zee, dat kan niet meer in huis. Dat is voor iedereen zichtbaar. En weet je, zelfs Rahab, 40 jaar na de doortocht door de Rode Zee hadden de volkeren het er nog over. Wat een getuigenis, hè? Het is heel fijn dat je misschien van binnen in je hart weet dat Jezus voor jouw zonde gestorven is. Maar ga er ook uit. Laat het ook aan de buitenkant zien. Ga door die Rode Zee. En laat de volkeren het maar zien hoe God jou losgemaakt heeft van deze wereld. Dat je het oude leven achterlaat en echt bevrijd wordt uit Egypte. Verlossing en doop kun je niet van elkaar loskoppelen. Hoort bij elkaar. En als je werkelijk gemeente wilt zijn, dan moeten we het voorbeeld volgen van deze eerste christenen. Ze aanvaarden het woord en ze lieten zich dopen. Zullen we zo gemeente zijn? Mag ik je uitnodigen, als je nog niet bewust die stap gedaan hebt om je te laten dopen, om voordat het te laat is, je te laten dopen. Want wat zegt Paul, wat zegt Petrus? Dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan zal Gods Geest je ook kunnen en willen gebruiken tot zijn eer. En zo hopen we, en hoop ik, dat we in deze tijd van verval, in deze tijd van verleiding, ook hier in Enschede gemeente van Jezus Christus mogen zijn. En zijn licht mogen laten schijnen. Door zijn woord. Amen. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.